Goedemiddag gemeente, allen hartelijk welkom in deze dienst, met name de gasten en de luisteraars aan de kerktelefoon of internet. De voorganger van deze dienst is dominee De Groot uit Dordt. Dan de verkiezing in de laatst gehouden kerkraadsvergadering in de vacature voor diaken is het volgende dubbeltal in alfabetische volgorde opgesteld. De heer W. Fransman, Talma Berg 6 en de heer B. Kwik van de Broekveld 26. De stemmingsvergadering vindt plaats op DV woensdag 7 maart aanstaande. Wij bevelen deze verkiezing in uw voorbeden aan. Want de collecten, de eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste is bestemd voor de Nederlandse Patiëntenvereniging. En de tweede is voor pastraten catechese. De uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Zingen wij nu onze voorzang, Psalm 108, vers 1. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. We willen samen gezingen van Psalm 116, de versen 1 en 2. Wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van vraag en antwoord 37 van de Heidelberger Catechismus. Vraag en antwoord 37 van de Heidelberger Catechismus als onze geloofsbelijdenis en in aansluiting daarop zingen wij van Psalm 40, het vierde vers, brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer toen zeide ik zie. Ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, vers 4. Nadat wij ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus. Vraag 37. Wat verstaat gij onder het woordeke geleden? Antwoord. Dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in het bijzonder aan het eind van zijn leven, de toren van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. En ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Amen. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 26. En we lezen de versen 26 tot en met 46. We noemden u Matteüs 26 en we lezen de versen 26 tot en met 46. En terwijl ze aten, nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen en hij zei, neemt, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drinkt allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Toen zei Jezus tegen hen, u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Maar Petrus antwoordde hem en zei, al zouden ze ook allen aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Jezus zei tegen hem, voorwaar ik zeg u dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zei tegen hem, al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. Hetzelfde zeiden ook al de discipelen. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette en zei tegen de discipelen, ga hier zitten terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde En bad mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, kon u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw, voor de tweede keer ging hij heen en bad mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des mensen overgeleverd wordt in de handen van de zondaars. Sta op, laten wij gaan. Hij die mij verraadt, is dichtbij. Amen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. We gaan vanmiddag met Gods hulp in het bijzonder letten op de angst en de droefheid van de zaligmaker. De strijd in Gethsemane. En als kerntekst lees ik u de versen 37 tot en met herstel, vers 36 tot en met vers 39. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heet en zei tegen de discipelen, ga hier zitten terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer beangst te worden. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe, blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Tot zover. Bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heren, wat een aangrijpende geschiedenis. Leer ons uw lijden recht betrachten, Heer. Immers hier klopt het hart van het evangelie. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. We zijn er getuigen van hoe u de strijd van de dood tegemoet ging. Allereerst al zingend. En tenslotte in grote angst. En overstelpt door droefheid. En u zocht tevergeefs steun bij uw kerk. Bij uw kinderen. U moest pers alleen treden. En wat een worsteling heeft het u gekost. Er is niemand onder ons die ook maar enig besef ervan heeft. Wat u ervoor over gehad hebt om u een bruid te verwerven. Een bruid die in het Hooglied van Salomo een zwarte bruid genoemd wordt. Zwart vanwege de zonde en ongerechtigheid. En om die bruid te werven. Kwam u ten hemel af. U was het die door uw sterven aan haar het leven gaf. En heren, wij bidden u dat er onder ons veel gevonden worden die daar weet van hebben. Die met hun zonden en ellende maar 1 weg wisten tot behoud. En dat is te gaan naar de Heere Jezus. Die met hun zonden en ellenden tot u zich ter genezing mochten wenden. Immers ons behoud ligt buiten ons in hem, die met zijn volkomen zondersliefde alles wilde doen wat nodig was, om ons van het hoogste kwaad te brengen tot het hoogste goed. O dierbare Heere Jezus, laat het ons dan van harte meezingen. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem. U hebt het ons voorgezongen in de paaszaal, omdat we met u mee zouden zingen. En dat niet uit gewoonte, maar met heel ons hart. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere, uw dank bewijzen. Heere, en als we nog vreemd zijn aan dat leven der genade, u zult vanmiddag weer geweld doen op ons hart en leven, opdat we niet aan uw zondags liefde voorbij zullen gaan, maar dat ons hart verbroken zal worden door uw alles overwinnende zondagsliefde. Heere, schenk daartoe de hulp van uw geest, en dat zowel in het spreken als in het luisteren, opdat wij aan uw voeten gebracht mogen worden, dat het ook uw dienaar mag gelden en hij leidde hen tot Jezus. Immers, wij zijn gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baarde. Laat u met God verzoenen. Heere, geef onze gezegende dienst, zoals we hier samen mogen zijn, ook nog met zoveel jongeren en kinderen. Het mag toch ook een zaak van vreugde zijn, Heere. Zo wil u toch uw kerk bouwen. Uit de mond van de kinderen en de zuigelingen, zegt uw woord zelfs, hebt gij uw sterkte gegrondvest. Zijn het niet uw eigen woorden geweest, laat de kinderen tot me komen en verhindert ze niet, want der zulken is het koninkrijk der hemelen. En tot ons die ouder mogen zijn, hebt u het gezegd. Indien gij niet wordt gelijk een kindeke, gij kunt het koninkrijk Gods niet zien. Heere, gedenk ook hen die met ons verbonden zijn, thuis meeluisteren of in de ziekenkamer wellicht. We denken ook aan hen die op een later tijdstip de prediking mogen horen. Gedenk ons zo, om Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, u mag nu uw gaven geven voor de doeleinden die u bekend zijn gemaakt. En wij gaan nu samen zingen ter voorbereiding op de prediking van Psalm 38. En daarvan de versen 4, 8 en 9. Wij noemden u Psalm 38. Allereerst het vierde vers. Want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheden. En dan het achtste vers. U begrijpt dat dit een psalm is die wij zingen met het oog op de Heere Jezus, die nooit geen zonde gehad of gedaan heeft, maar de zonde van de ganse wereld zijn op hem gelegd geworden. Vandaar dat hij eronder door is gegaan. Het was niet te dragen. Het vierde vers, het achtste vers. Uitgeteerd door al mijn klachten zijn mijn krachten zeer verbrijzeld en vergaan. En dan het negende vers. Maar wat klaag ik, Heere der Heren, mijn begeren is voor u in al mijn leed. De versen 4, 8 en 9 van Psalm 38. Gemeente, de laatste lofzang van Jezus. Hij heeft geklonken ter gelegenheid van het Pascha. In de paaszaal waar Jezus en zijn discipelen verblijf hielden. U weet het. Hij had zeer begeerd dit Pascha met zijn discipelen te vieren. Hij wist ook dat het zijn laatste Pascha zou zijn. En we hebben het zojuist ook gelezen in het teksthoofdstuk. Dat hij dat Pascha, dat laatste Pascha dat hij viert met zijn discipelen gebruikt. Om het heilig avondmaal in te stellen. Dat Pascha werd geheel volgens de Joodse rituelen gevierd. Daar heeft Jezus zich ook altijd heel streng aan gehouden. Ook het zingen van de lofzang waarover hier gesproken wordt. Dat zal plaatsvinden. Ondanks die ontzettende droevige gebeurtenissen die hem wachten. Maar hij heeft deze gelegenheid te baat genomen om het brood te nemen. Wat dus nooit gebeurd was. En te breken voor de ogen van zijn discipelen. En dan te zeggen, dit is mijn lichaam. Dat voor u verbroken wordt. U weet het, hij had al tot 4 keer toe zijn discipelen gezegd. Dat hij veel moest lijden van de hoge priesters. Van de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gekruisigd zou worden. En dat hij zou opstaan van de dood. Maar ze hebben er geen enkele keer oren voor gehad. Ze hebben het gehoord. Ze hebben het langs zich weg laten glijden. Ze wilden er niet van weten. Het zal u geenszins geschieden. En dan nu, gedurende die paasmaaltijd, zijn gebroken lichaam. Hij heeft het uitgedeeld. En vervolgens neemt hij ook de drinkbeker. En dan zegt hij, dit is de drinkbeker van het nieuwe verbond in mijn bloed. Dat voor velen vergoten wordt. Ze hebben er niets van verstaan. En als het Pascha dan achter de rug is, dan zingen zij tenslotte de lofzang. En die laatste zang van het groot Halleel, of Halleel werd het genoemd. Dat waren de psalmen 113 tot en met 118. Hij zingt tenslotte dus zijn zwanenzang uit psalm 118. Terwijl hij weet dat hij als een lam ter slachting geleid gaat worden. Nou, 118, we zullen straks de dienst ermee gaan besluiten. Zo zingt Jezus zijn laatste lied hier op aarde. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Verhogen uw majesteit, mijn God, niets gaat u roem te boven. U prijs ik tot in eeuwigheid. Dat is zijn gesteldheid. Zo gaat hij zijn lijden tegemoet. En hij zingt daar zijn gemeente voor, ook nu. En dan horen we dus wat er leeft in zijn hart. Ook jegens ons vanmiddag. Laat ieder. Dat zijn de woorden van Jezus. Dat leeft in zijn hart. Laat ieders Heer een goedheid loven. Want goed is dopper majesteit, zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid. En door deze ongekende goedheid is de Heere mild in het schuld vergeven. En wie hem aanroept in de nood vindt zijn gunst oneindig groot. En zo gaat hij dus met zijn discipelen op weg naar de Olijfberg, staat hier. Onderaan die Olijfberg is de hof van Gethsemane gelegen, de hof van de olijvenpers. Hij is daar al wel meer geweest met zijn discipelen. Het was min of meer een bidvertrek van Jezus. En nu zijn bitter lijden en sterven zo dichtbij zijn, zoekt hij dus de eenzaamheid van deze olijvenhof op om te schuilen onder de vleugelen van zijn hemelse Vader. En wij mogen horen wat hij bidt. En hoe hij bidt. En dan zeg ik daar meteen bij, laten wij dan bidden, nu, in onze kerkbank, of wij ogen mogen krijgen om te zien, en oren om te horen, wie Jezus is, en wat Jezus doet. Want hij gaat hier de hof in. Om zijn lijden en sterven tegemoet te gaan. Hij gaat niet voor zichzelf. Hij gaat voor zondaren. Boze, vijandige zondaren. En hij gaat daar de hof in om de beker ter hand te nemen. Die hij tot de laatste druppel zal moeten leeg drinken. Om de toorn van God over uw en mijn zonden weg te nemen. En daar is nou geloof voor nodig. Opdat wij in de vrijheid van de kinderen Gods gesteld zouden worden. Zoals Jesaja 53 daar zo ruimhartig van spreekt. Hij, dat is Jezus, is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Als Jezus bij het begin van de hof komt, dan zegt Jezus tegen zijn discipelen: zit hier neer totdat ik heen ga en daar gebeden zal hebben. Daar is dus de hof van Gethsemane. Wat hem daar te wachten staat, daar spreekt hij dus geen woord over hier in eerste instantie met zijn discipelen. Hij zegt alleen dat hij gaat bidden. En zegt hij: gaan jullie maar zitten. En dat is nou tekenend voor zijn lijdensweg. Hij zal dat verlossingswerk helemaal alleen doen. Gaan jullie er maar bij zitten. Hij zal dat heilswerk volbrengen. Kolbrugge, hebt u wel eens van gehoord, hoop ik. Die merkt bij deze tekst, zit hier neer op. Dat zegt hij ook tot ons. Mooi, hè? We zijn begonnen om u persoonlijk en jou persoonlijk aan te spreken van laat ieder zijn goedheid loven, want God is het waard dat wij zijn goedheid loven. En dan mogen we weer horen van een man als Kolbrugge. Dit zegt hij tot ons, zit hier neer. Want van de eigenlijke nood houdt hij ons toch nog altijd verwijderd. Elke nood komt ons zwaar voor en elke aanvechting hard. Maar wat onze eigenlijke nood is, dat heeft hij alleen in zijn omvang gevoeld en doorgemaakt. Dat is zijn genade, dat hij voor ons heeft willen heen gaan. Wij zitten en hij gaat heen. En dat hij voor ons heeft willen bidden. En daardoor heeft hij aangebracht dat er aan al onze nood en aan al onze aanvechting een einde komt. Dat hebben we nou uitsluitend en alleen aan hem te danken. Calvijn, die zegt bij deze woorden van gaan jullie maar zitten, er ook iets moois bij. Hij zegt: dit achterlaten van zijn discipelen is het sparen van hun zwakheid. Het is even alsof iemand die, wanneer hij ziet dat voor hem het uiterste gevaar dreigt, vooraf zijn vrouw en kinderen naar een veilige plaats brengt. Hij ziet dat het geweldige gevaar dreigt. En hij zegt tegen zijn discipelen: jullie mogen in de luwte blijven. Daar zijn jullie veilig. Maar hij neemt vervolgens toch Petrus, Jacobus en Johannes verder mee de hof in. Dat is een bekend drietal. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, twee broers. Die hadden beweerd dat ze de drinkbeker die Jezus hier moet gaan drinken ook zouden kunnen drinken. Jezus had hen tevoren daarvoor gewaarschuwd en gezegd: kunt gij de drinkbeker die ik drinken zal en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt zal worden drinken? Ze hadden geantwoord: wij kunnen. En we hebben zojuist gelezen dat Petrus zelfs beweerde dat hij met Jezus in de dood zou gaan. Hij zou hem nooit verloochenen. En die anderen zeiden allemaal precies hetzelfde. Maar goed, deze drie zijn door hem al eerder onderscheiden, want ze mochten met hem ook de berg ter verheerlijking op. En daar hebben ze een heerlijkheid aanschouwd. Zo'n heerlijkheid dat zijn aangezicht ging blinken als de zon en zijn kleding wit werd gelijk het licht. En nu zullen ze getuigen zijn van zijn innerlijke strijd, van zijn angsten, van zijn droefheid en van zijn aanvechtingen. Jezus weet dat hij de weg alleen moet gaan. Hij heeft het net nog gezegd. Jullie zullen alle aan mij geërgerd worden. Dus hij weet het. Maar je merkt hier dat hij voluit mens is. Hij was en is mens zoals u en ik. En nu die zo droevig wordt en zo angstig. Want dat wordt hier gezegd. Hij begon droevig en zeer beangst te worden. En wat blijkt nou? Dat het niets menselijks en vreemd is. In deze droefheid en in deze angst zoekt hij naar steun, naar meeleven van juist deze drie discipelen. Daartoe heeft hij ze verder mee de donkere hof binnengenomen. Droevig en zeer beangst worden, staat er in vers 37. Zeer beangst. Het is een heftige beweging van angst geweest. Eén en al angst is hij geweest. De angst heeft hem helemaal in de greep. Angst overvalt je. We herkennen dat wel, ook de kinderen. Je kunt soms ineens bang worden, ergens voor. En dan zoek je hulp om van die angsten bevrijd te worden. Nou, Jezus, droevig en zeer beangst. En dat deelt hij dan ook aan zijn discipelen mede. Ach, natuurlijk, ze hebben het toch gezien. Als je bij je meester bent, je kent hem. Je maakt hem dagelijks mee. Je kijkt dan ineens in die bange ogen. Je ziet dan de droefheid die uit zijn ogen straalt. Bedroefde ogen, zielsbedroefde ogen. En geen gewone droefheid, nee. Hij zegt, mijn ziel is geheel bedroefd, tot de dood toe. En dan krijgt in het Grieks die droefheid alle nadruk. Het staat helemaal aan het begin van de zin, en geheel bedroefd. En dan staat er een woord in het Grieks, dat betekent dat hij helemaal omgeven is door droefheid. Is helemaal door de droefheid omringd. En dan daar nog bij, tot de dood toe, dat wil zeggen tot stervens toe. Hij kan die droefheid niet dragen, hij zal eraan ten onder gaan. Zo zegt hij dat hier tegen zijn discipelen. Dan moet u weten, we zeiden het al, dat hij daar in die paaszaal gezongen heeft. De psalm 113 tot 118, het Halleel. Dus daar zit ook psalm 116 bij, die we samen gezongen hebben. Tweede vers. Nou, hier beleeft hij wat hij daar gezongen heeft. Ik lag gekneld in banden van de dood. Heel bedroefd tot de dood. Daar de angst en hel mij alle troost deed mis. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. Maar ik riep de Heere dus aan in al mijn nood. Geeft ook tegelijkertijd aan, gemeente, wat een geweldige rol de psalmen spreken in ons geloofsleven. Herkent u dat? Herken jij dat? Dat die psalmen gaan leven. Het past ons psalmen aan te heffen die lieflijk zijn en harten treffen. Jezus, moet je maar op letten, die gebruikt zelfs als hij aan het kruis hangt woorden uit de psalmen. Het allerbekendste is wel psalm 22. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wij zouden zeggen, dat zingt hij op zijn sterfbed. In plaats dat God er voor hem is, is God de grote afwezige. Ik had van de week een vergadering met predikanten. En er was iemand bij die dokter is in de Hebreeuwse talen, waardoor hij zich veel met Joden ophoudt. En die vertelde dat hij iemand ontmoet had die de oorlog had meegemaakt als Jood, die ondergedoken was in Amsterdam. Nou, u weet dat bijna heel Amsterdam gezuiverd is door de nazi's van de Joden. En ze waren ondergedoken en op een gegeven moment komen daar de nazi's, zeg maar, komen binnen. En ze waren met z'n tweeën ondergedoken daar. En ze vlogen naar boven als een oud herenhuis. En ze verstopten zich in de dakgoot. En toen riep die ene Jood: God, o God, als u er bent, help me dan. En ze werden niet gevonden. Dus God hielp. God was er. Maar de oorlog is al afgelopen en heeft het overleefd. En ja, zoals het bij zoveel dingen gaat in ons leven, dan denk je er niet meer aan. En enkele jaren na de oorlog, toen sprak God tegen hem: en waar ben jij nou? En dan moet u maar denken aan Genesis 3. Als Adam en zijn vrouw Meninne gezondigd hebben. Wat lees je dan? En de Heere God riep Adam: waar ben je? Zo riep de Heere God deze Jood die, zeg maar, na de oorlog een aantal jaren helemaal niet meer aan God had gedacht. Toen riep God: waar ben je? En toen is hij tot geloof en tot bekering gekomen. O heerlijk, als we zo de kracht van woord en geest mogen ervaren. Waar ben je? Misschien was deze noodkreet van Gods wegen wel nodig op dit moment, om je stil te zetten, omdat je nog zonder God leeft. Ellendiger kunnen we er toch niet aan toe zijn. Als de gemeenschap met God wordt gemist. En als God dan zo'n geweldige pijl op je hart en leven doet. Nou, kijk nu eens naar die borg en zaligmaker Jezus Christus hier. In die hof. Waar die ondergedompeld wordt door de droefheid. Als je Jezus zegt, dan zeg je droefheid en angst. Als je Jezus ziet, zie je droefheid en angst. Als je Jezus hoort, hoor je droefheid en angst. Calvijn, die citeert in zijn commentaar op het Evangelie naar Matthäus de vroege kerkvader Ambrosius. Een kerkvader uit de vroege kerk, zo zeg maar de vierde eeuw. En Ambrosius die zegt er dit van: ook weer wordt het zo dichtbij bij ons gebracht, gemeente. Hij zegt: Jezus, die zelf geen reden had om droevig te zijn, is dus bedroefd geweest voor mij. Hij heeft als mens de smart van mijn zwakheid gevoeld. Hij moest daarom ook smart lijden. Niet om de droefheid te ontgaan, maar om haar te overwinnen. Nou zie je dan nu die drie discipelen bij hun meester staan. Een meester met de angst in de oog. En zo diep, diepe troef tot de dood toe. Hij zegt het ze toch maar. Ze mogen hier zien, want ze hebben hem gezien in zijn heerlijkheid, niet waar? Denk eens aan die wonderlijke redding op het meer van Tiberias. Toen ze dachten dat ze zouden gaan verdrinken, wij vergaan, hebben ze geroepen. En op één wenk van zijn almacht werd het stil. Huis stil. Werd niks gehoord. Geen blaadje ritselde. wind en zee. Wie is toch deze, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En dan nu hier. Al die macht en heerlijkheid, er is totaal niks van te zien. Een doodsbange Jezus. Een tot de dood toe bedroefde Jezus. Zulk een last van zonde en plaag. Niet te dragen drukt zijn schouders naar beneden. En ook mijn ziel gans neergebogen schrikt voor uw heilig oog om deze jammerstaat. Hoe lang zal ik nog klagen? Hoe lang uw gramschap dragen? O Heer, mijn toeverlaat. Nou, kijk hem staan. Dit is nu de man van smarten. Verzocht in krankheid. Dit is de lijdende knecht des Heren. Dit grijpt zo diep in. Je kunt het haast niet geloven, nietwaar? Dat Jezus hier zo woordenvol angst en benauwdheid en droefheid is. Dat hij eraan dreigt te sterven. Weet je wat zo opmerkelijk is? Dat God ons dit nou allemaal zomaar vertelt. Hij verbergt het niet voor u en voor jou. Nee, Hij deelt het uit en treuren mede, want het is niet alleen Matthäus die het vertelt. Matthäus vertelt het op zijn manier. Marcus weer op een andere manier. Lucas weer op een andere manier. Alleen Johannes zegt niets over Gethsemane. En zo krijgen we dat beeld van deze Jezus voor ogen gesteld. Door de Heilige Geest. We worden hier meegenomen. Naar de plaats van het bitter lijden van Gods eigen kind. Want dat moeten we ons wel realiseren, nietwaar? Dit is nou de wil van de Vader. Dat zal hij ook bidden. Niet mijn wil, maar uw wil geschied. En uit het vervolg blijkt dat dit de wil van de Vader is. Dat hij gaat lijden en gaat sterven. En Jezus weet het. Maar nu als mens dit alles zo heftig op hem aankomt. Komt hij tot dit gebed. De Vader wil het. En de Zoon wil het ook. Zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Het was zijn spijs en zijn drank om te doen de wil zijn vaders. Geen twijfel aan. Maar nu hij als voluit mens zoals u en ik dit alles voor ogen krijgt. Indien het mogelijk is. Laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nou wil ik vragen. Beseffen we nu met elkaar. Wat het de hemelse Vader gekost heeft. Zijn eigen kind. En wat het de Zoon gekost heeft. Zijn leven. Om dit evangelie te laten klinken vanmiddag. Dit evangelie, gemeente, heeft zijn bloed gekost. Hoort u de bloed te druppen? Calvijn zegt in de prediking, drupt het bloed van Christus op zijn gemeente. In de prediking, hè? Vergis je niet hoor wat hier gebeurt. Het is een kracht van God. Tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. Al zo lief. Dat zijn eigen woorden van Jezus is die nog maar net begonnen met zijn openbare ambtsbediening. Midden in de nacht zit hij met Nicodemus te praten. En dan zegt hij dit. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dan bedoelt hij overgegeven. Dan bedoelt hij wat er hier nu gaat gebeuren. Daar heeft hij het daarover in de nacht. En dan geeft hij ook direct aan wat het doel is daarvan dat hij dat gaat doen. En wat het doel is van de Vader dat hij hem gegeven heeft, overgegeven heeft. Op dat een ieder. Weer dat ieder hè, van het begin van de prediking. Nu weer. Op dat een ieder. die in hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven. En dat maakt ook tegelijkertijd de ernst van het evangelie uit. Want stel je nou voor dat je geen boodschap hebt aan het evangelie. Dat je niet gelooft. Dat dat bloed wat hier al druppen zal in de hof van Gethsemane. Dat je dat bloed onreinigt. Dat je daar geen behoefte aan hebt. Dat je het water van de doop als waardeloos acht. Wat moet ik daar nou mee? Als dat het antwoord is op wat er klinkt in dit evangelie, dan zegt Paulus: wee ons, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven, dan verklaren wij het bloed dat reinigt van alle zonde als onrein. Ontzaglijke werkelijkheid. Om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. Hij was die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Geen berg was hem te hoog om zijn bruid op te zoeken. Geen afgrond was hem te diep om zijn bruid te redden. En geen prijs was hem te hoog om haar vrij te kopen van schuld en straf. En zijn recht te geven op het eeuwige leven. En dan met deze heerlijke uitkomst. Ja, uw liefde zocht mij. En uw bloed dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Nou toont hij hier zijn discipelen de diepte van zijn lijden. Ook de diepte van zijn eenzaamheid. Want dat zal wel blijken, hij heeft ze wel bij zich, maar wat is het waard? Hij zegt tegen ze: waak met mij. En daar spreekt hij natuurlijk in uit, niet alleen dat ze wakker zullen blijven. Maar dat ze ook in geestelijke zin waakzaam zullen zijn. Dat ze zien toch zijn angst, ze zien toch zijn droefheid. Ze merken toch hoezeer hij zich aan hen vastklampt. Waak met mij. En dan het onbegrijpelijke. Ze vallen allemaal in slaap. Hun ogen waren bezwaard. En hij, oh hij worstelt in zielenangsten voor Gods aangezicht. Hier zie je vervuld het woord van Jesaja. Ik heb de pers alleen getreden. Er was niemand van de volken met mij. Nee, van de heidenen sowieso niet. Maar hier is er niemand van de levende kerk bij hem. Zo dichtbij, op een steenworp afstand. Ze hebben hem kunnen horen bidden. Hoe intens zal hij het gedaan hebben. Zijn bidhouding was ook heel anders dan normaal. Hij is ter aarde gevallen met zijn aangezicht voorover. En zo heeft hij die schreeuw gedaan naar de hemel. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Door niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan komt natuurlijk toch wel de vraag boven. Want het gaat eigenlijk ons verstand te boven. Wat maakt deze dierbare heiland nou zo intens bedroefd? Wat maakt hem nou zo angstig? Wat maakt hem nou zo benauwd? Nou let erop dat hier die drinkbeker, die wordt hem niet door de duivel op handen gesteld. Maar door God zelf. Door zijn hemelse Vader. De Vader. Zet de drinkbeker op de handen van zijn innig geliefde kind. Hier worden vader en zoon als het ware uit elkaar gescheurd. Ach, wij kunnen wel eens boos zijn op onze kinderen en ze straf geven. Maar hier zal vader de volle toorn over de zonde van het ganse menselijke geslacht. Zo hebben we het toch beleden, hè, met artikel 7. Of vraag en antwoord 37 van de Heidelberg Catechismus. Dat hij de toorn van God over de zonde van het ganse menselijke geslacht heeft gedragen. Dat is onze belijdenis. Dat gaat hier dus gebeuren. Vader toornt op zijn zoon. Ja, ik zal het maar zeggen wat Jesaja ervan zegt. U kent die tekst allemaal. Maar de diepte van die woorden zijn voor ons nooit te bevatten. Maar dat is wat gebeuren gaat. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En er komt nog wat bij. Het is niet alleen zo dat de toorn van God over hem uitgestort zal worden, maar ook onze aller ongerechtigheden lopen op hem aan. Nou, dan zou ik haast zeggen, laat nou in ieder van ons eens een ogenblik, zoals ons avondmaalsformulier dat zegt, zijn zonde en vervloeking overdenken. Nou, waar moet je nou beginnen? Als je nou je eigen zonde en vervloeking zou moeten bedenken, waar moet je nou beginnen? Nou, en die, en dat is dan maar van één individu, en laat de ieder maar voor zichzelf denken. U bent het toch wel met me eens dat die dichter van Psalm 65 in alle eerlijkheid zegt: een stroom van ongerechtigheid had de overhand op mij. Nou, dat is nog maar één dichter. En Barendrecht zingt mee. We hebben gezegd: laat ieder zijn Heere goedheid loven. Iedereen moest meezingen. Maar dit bespaar ik u niet. Laten we dat nou ook allemaal zingen. Stroom van ongerechtigheden had overhand op mij. Die dichter zat er toch niet naast, hè? Nee, die kende iets van zijn verloren bestaan voor God. Nou, en die stroom. En dan hebben wij al meer als genoeg aan ons eigen deel. Die stroom van ons allemaal. Die heeft God op hem doen aanlopen. Oh, en nu. Ach. Nu gaan we er iets misschien van verstaan. Van waar die grote benauwdheid en die grote droefheid en die grote angst bij Jezus vandaan komt. Want, kijk, wij begrijpen elkaar. Laten we dat zo dan maar zeggen vanavond. Wij begrijpen elkaar. Waarom? Omdat we allemaal zondaar zijn. En hij heeft ieder genoeg aan zichzelf. Maar Jezus heeft nooit geen zonde gehad of gedaan. Die haatte de zonde met een volkomen haat. Die had maar één begeerte. Mijn ziel u opgedragen wil u alleen behagen. Mijn liefde en hij verbrand, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Dat is zijn leven geweest. Dat was zijn spijs en zijn drank. Weet je wat hij wel gedaan heeft? Hij heeft zoveel mensen van hun zonde bevrijd, niet waar, in zijn omwandeling op aarde. Hoeveel heeft hij niet bevrijd van de zonde en ze geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid om er nooit meer op terug te komen. Nou, zo staat hij nou tegenover de zonde. Als een reine, als een rechtvaardige, als een heilige. En nu komen die zonden die hij zo diep haat, die komen op hem aan. En weet u wat Paulus dan zegt? Hij die geen zonde gekend of gedaan heeft, heeft hij, dat is zijn hemelse vader, tot zonde gemaakt. Hij is een en al zonde geworden. Benauwd van alle zijden. Bedroefd tot stervens toe. Zo benauwd dat ze zweet als grote druppelen bloeds wordt. Hij dreigt ten onder te gaan. Nou, daar zitten we nu, gemeente. Daar staan we nu. Zondaar. En we hebben nog graag gezondigd ook. Het hoort bij ons. Het zit in onze genen. En het zit in de genen van Jezus. Om het welbehagen Gods te volvoeren. Door zijn hand zal het welbehagen des Heren voorspoedig voortgaan. En daarom worstelt hij hier. Voor u, voor jou en voor mijn behoud. Kun je nou begrijpen dat we gezongen hebben, ik heb lief. Want de Heere hoort mijn stem. Misschien zeg je het nou al. Jezus, ik heb van u gehouden. Maar nooit zoveel als nu. Omdat je ogen kreeg om te zien. Oren om te horen. En een hart om op te merken. Hij gaat terug naar zijn discipelen. Wat hij die eerste keer gebeden heeft. En wat denk je? Dan weet het allemaal zijn slaap. En dan zegt hij met name tegen Petrus. De man die zo zeker wist dat hij voorop zou gaan als het daarover zou gaan. Over het sterven van Jezus. Dat zal u geenszins geschieden. Daar zou hij wel voor zorgen. Al moet ik met u sterven. Maar van verloochenen nee. En erger is geen sprake. Nou, het is nog erger. Hij slaapt. Kunt gij niet één uur met mij waken? Hij had alleen maar gevraagd, waakt met mij, verder niet. Maar nu breidt hij zijn wens uit. Oh, hij heeft er zo nodig, kerk. In die zin is hij nog niet genoeg beschaamd in zijn discipelen. Nu zegt hij, waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt. Vlees is wel gewillig, jullie willen het wel. Geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Dubbele waarschuwing aan hun adres. Je zou zeggen, ja, je moet nou toch wel zo wakker geschud zijn door wat er gebeurd is. Je slaapt de hele nacht niet. Dat denken wij. En dan gaat hij weer en dan bidt hij weer hetzelfde. En dan komt hij terug. Dan slapen ze weer. En mijn lieve mensen, dan zegt hij er al niks meer over. Hij heeft het geaccepteerd. Ik moet het alleen doen. Ik moet voor verzoening zorgen. Geen hulp. Oh, en dan stort hij zich weer ter aarde en dan bidt hij hetzelfde. En in dat gebed mag hij zich volkomen overgeven aan de wil van de hemelse Vader. O, hoe bijzonder is dat. U merkt wel dat Jezus ook alle hulp van mensen moest laten varen. Om in deze weg, in die volkomen eenzaamheid, juist in dat verlaten voelen van die discipelen. Want dat moet toch wel geweest zijn als je zo een appel op je lievelingsdiscipelen doet. En ze laten het dan op deze manier afweten. Zo moest het nou gebeuren. En dan komt hij. En dan heeft hij rust gevonden in zijn God. En dan komt hij weer bij zijn discipelen en daar ziet hij ze weer slapen. Hè? En wat zegt hij dan? Slaap maar voort. Geen verwijt. Het is geen cynisme. Nee, slaap maar voort. Kan lijden. Hij heeft een hulp en een steun niet meer nodig. Hij heeft genoeg aan zijn God. En dan zegt hij er nog wat bij. Slaap nou maar door hoor. En rust. Sla dat vooral niet over. Ze mogen rusten. In diezelfde rust. Die hij voor hen heeft verworven. Hij is de rust aanbrenger. Maar de vijand rust niet. Nee, de vijand is al onderweg naar hem, onder leiding. Kinderen weten het allemaal. De vijand is onderweg naar hem, onder leiding van een discipel van Jezus. Judas. We hebben dat vers niet gelezen, maar dat volgt onmiddellijk, hè. Staat op, laat ons gaan, ziet eens nabij die mij verraadt. En als hij nog sprak, ziet Judas, een van de 12 kwam. En met hem een grote schare. Oh, wat een eeuwig verschil. Hier discipelen die mogen rusten. En dan die ene discipel die daar. Zijn meester zal overleveren, verraden zal met een kus en uitleveren aan de vijanden om hem te doden. Maar kijk, Jezus weet het, dat de vijand eraan komt. En vandaar dat hij zegt, sta op. Zijn kerk moet met hem mee. Zijn kerk mag achter hem aankomen. En hij hoeft ze nu niet meer te ondersteunen. Nee, hij zal de vrije aftocht voor hem bedingen. Hij gaat straks voor die kerk staan, voor die 11 discipelen. En hij zal zeggen, als je nou mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Gemeente. Dat is nou evangelie. Als je nou ziet wat je er in je leven van terecht hebt gebracht, ook na ontvangen genade. Dat hier dan in de Bijbel staat dat die kerk, terwijl Jezus ze zo nodig heeft, dat die kerk gewoon slaapt. Er niet is voor hem. En dat hij nu zegt, als je nou mij zoekt, laat dan, en dan wijs ik naar u. En dat is alleen als u het geloven mag door Gods genade, de geweldige troost voor u en voor jou en voor mij. Als je nou mij zoekt, laat deze heen gaan. En dan mag het ons gelden. Waar mogen we heen gaan? Nu laat gij, Heer, uw knecht naar het woord hem toegezegd thans henen gaan in vrede. Nou ga ik eindigen met een kort gedicht. Zo mooi. Zo onuitsprekelijk mooi. Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden? Hij heeft hen driemaal slapende gevonden. Hij ging terug en heeft alleen geleden. Eenzaam gebeden. In angst en tranen werd zijn strijd gestreden. Toen kon hij toebereid naar voren treden. De duisternis kon, wat zij ook mocht verzinnen, hem niet overwinnen. Nou kijk ik naar u allemaal en naar mezelf. Hier zijn we, heren, een afgeweken schare. Wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren, verander ons en reinig onze harten. O man van smarten. Amen. Zingen wij samen het gebed des Heren. En daarvan het negende vers. Het gebed des Heren, het negende vers. Laat ons danken en bidden. Heren, wij danken u voor zoveel liefde en voor zoveel trouw. Het laat zich nooit bevatten, maar geef dat we het mogen geloven. Dat we onze hand mogen leggen op dat volmaakte offer dat u hebt willen brengen. Eeuwig genoegzaam tot onze zaligheid. O Heere, we zijn er buiten gezet in die zin, dat we tenslotte zelfs mochten slapen. Er was wat ons betreft geen doen aan, maar u deed het werk. U moest voor voldoening zorgen. En u hebt het gedaan. U die de weg ging van het kruis. En het tenslotte hebt uitgeroepen. Na alle strijd. Na alle lijden. Het is volbracht. Toen was het goed. U mocht de geest geven in de handen van uw hemelse Vader. En het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. En teken dat er nooit meer een offer ter verzoening gebracht hoefde te worden. Hoe door uw zoel- en kruisverdiensten het heilige der heiligen werd ontsloten voor zulke onheilige zondaren als wij zijn. Opdat wij met vrijmoedigheid zouden toegaan tot de troon der genade, om geholpen te worden en genade te ontvangen ter bekwamer tijd. Heere Jezus, wij danken u voor uw offer, voor uw leven dat u wilde geven om zondaar zalig te maken. Hemelse Vader, wij danken u dat door uw welbehagen dit heerlijke heilswerk volbracht is geworden. Wij danken u, Heilige Geest, dat u dit alles uit Jezus wilde nemen om het ons te verkondigen. Ere zij aan God de Vader. Ere zij aan God de Zoon. Ere, Heilige Geest de Trooster, de drie enige in zijn troon. Amen. Wij zingen tenslotte de lofzang waarmee Jezus zijn dood tegemoet zong. Psalm 118 en daarvan het 14e vers. Gemeente, gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.